Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag opnieuw luisteren naar de woorden die Paus Leo XIV heeft uitgesproken tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 juni. En die u, dankzij een verandering van het uur waarop de generale audiëntie wordt gehouden, ook helemaal live hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. Daar kreeg u het overgrote deel van de vertaling van de catechese reeds te horen. We gaan deze volledig integraal voor u vertalen vandaag en dus even hernemen. Verder staan we stil bij enkele andere ontmoetingen die er geweest zijn, als ook enkele berichtgevingen, boodschappen en activiteiten die de Heilige Vader heeft gedaan in de afgelopen dagen. Daarvoor gaan we eerst binnen in het Apostolische Paleis en zullen we even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend. Op dinsdag 10 juni dan heeft de Heilige Vader Monsignor Guillermo Eduardo Garride, de bisschop van San Isidro in Argentinië, in audiëntie ontvangen. Als ook een apostolische nuncius aartsbisschop Rino Passigato. De paus ontving ook de deelnemers aan het jubileum en de ontmoeting van de pauselijke vertegenwoordigers. En er werd een audiëntie verleend aan Monsignor Filippo Iannone, prefect van het dicasterie voor de wetteksten. En een audiëntie werd verleend tot slot ook op diezelfde dag nog aan kardinaal Camillo Ruini. Op woensdag 11 juni ontving de Heilige Vader de heer Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, samen met zijn gevolg. Het Vaticaan maakte daarover het volgende bekend. Deze had dus een ontmoeting met de Heilige Vader en daarna een ontmoeting met de kardinaal-staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, vergezeld door monsignor Paul Richard Gallagher, de secretaris voor relaties met de staten en internationale organisaties van het staatssecretariaat. Tijdens het hartelijke gesprek met de staatssecretaris werd de steun van de Heilige Stoel uitgesproken voor de inzet van de Verenigde Naties voor de wereldvrede. Het gesprek ging vervolgens over enkele van de lopende processen en komende topconferenties die door de Verenigde Naties worden georganiseerd, evenals over de moeilijkheden waarmee de organisatie wordt geconfronteerd bij het aanpakken van enkele crisissen die in de wereld plaatsvinden. In het vervolg van het gesprek werd ook enkele specifieke conflictsituaties en instabiliteiten besproken, aldus het Vaticaan. En op diezelfde dag heeft de Heilige Vader het middagmaal genoten met dus de pauselijke vertegenwoordigers, zo werd ook nog gemeld door de persdienst. Op donderdag 12 juni ontving de paus kardinaal Victor Manuel Fernandez, hij is de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, en werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Brian Udaigwe, hij is de apostolische nuncius in Ethiopië. Audiëntie voor kardinaal Giovanni Battista Re, een naam die u ongetwijfeld al heeft horen weer klinken in de afgelopen maanden, dat is namelijk de deken van het College der Kardinalen. En de paus had een ontmoeting met de klerus van het bisdom Rome. We hebben daarover en daarvan liever geen audiofragment, maar we geven u wel een weergave van wat de Heilige Vader daar heeft gezegd. Hij begon met het volgende. Ik wil vragen om een luid applaus voor u allen die hier aanwezig bent en in het bijzonder voor alle priesters en diakens van Rome. Wat natuurlijk onmiddellijk werd beantwoord, een luid applaus. Dierbare priesters en diakens, die dienen in het bisdom Rome, dierbare seminaristen, ik groet u allen met genegenheid en vriendschap. Ik dank zijn eminentie, de kardinaal vicaris, voor zijn woorden van begroeting en voor de presentatie die hij gaf, waarin hij iets vertelde over jullie aanwezigheid in deze stad. Ik wilde u ontmoeten om u beter te leren kennen en met u op weg te gaan. Ik dank jullie voor jullie leven in dienst van het Koninkrijk Gods, voor jullie dagelijkse arbeid, voor jullie vrijgevigheid bij het uitoefenen van jullie ambt, voor alles wat jullie in stilte beleven en wat soms gepaard gaat met lijden of onbegrip. Jullie verrichten verschillende diensten, maar jullie zijn allemaal waardevol in Gods ogen en voor de verwezenlijking van zijn plan. Het bisdom Rome gaat voor in de liefde en in communio en het kan deze missie volbrengen dankzij ieder van jullie, in de band van genade met de bisschop en in vruchtbare medeverantwoordelijkheid met het hele volk van God. Ons bisdom is een heel bijzonder bisdom, omdat zoveel priesters uit verschillende delen van de wereld komen, vooral ook om redenen van studie. En dit impliceert dat ook het pastorale leven, ik denk dan vooral aan de parochies, gekenmerkt wordt door deze universaliteit en de wederzijdse aanvaarding die dit met zich meebrengt. Juist vanuit dit universele perspectief dat Rome biedt, wil ik graag enkele overpeinzingen met u delen. De eerste opmerking, die mij bijzonder na aan het hart ligt, is die over eenheid en gemeenschap. In het zogenaamde priesterlijke gebed vroeg Jezus, zoals we weten, de Vader, dat de zijnen één zouden zijn. De Heer weet heel goed dat we allen verenigd met Hem en verenigd onder elkaar vrucht kunnen dragen en een geloofwaardig getuigenis aan de wereld kunnen geven. De priestergemeenschap hier in Rome wordt bevorderd door het feit dat het volgens de oude traditie gebruikelijk is om samen te leven, zowel in pastorieën als in colleges of andere residenties. De presbyter is geroepen om de man van gemeenschap te zijn, omdat hij die eerst beleeft en voortdurend voedt. We weten dat deze gemeenschap vandaag belemmerd wordt door een cultureel klimaat dat isolatie of zelfverwezenlijking bevordert. Niemand van ons is vrijgesteld van deze valkuilen, die de stevigheid van ons geestelijk leven en de kracht van onze bediening bedreigen. Maar wij moeten waakzaam zijn, omdat naast de culturele context gemeenschap en broederschap onder ons ook obstakels voorkomen. Om zo te zeggen, interne, die te maken hebben met het kerkelijk leven van het bisdom, interpersoonlijke relaties en ook met wat er in het hart leeft en vooral dat gevoel van vermoeidheid dat ontstaat, omdat we bepaalde ontberingen hebben meegemaakt, omdat we ons niet begrepen en gehoord voelden of om andere redenen. Ik wil jullie graag helpen. Met jullie meegaan, zodat ieder weer sereniteit vindt in zijn eigen ambt. Maar juist daarom vraag ik jullie om een impuls in de priesterbroederschap die geworteld is in een stevig geestelijk leven, in de ontmoeting met de Heer en in het luisteren naar zijn woord. Hiermee gevoed zijn we in staat om vriendschapsrelaties te beleven, wedijverend in achting voor elkaar, zoals Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen. We voelen de noodzaak voor de ander om te groeien en dezelfde kerkelijke interactie te voeden. Communio moet ook in dit bisdom vertaald worden in engagement, met verschillende charisma's, met verschillende vormingswegen en zelfs met verschillende ambten, maar de inspanning om het in stand te houden moet uniek zijn. Ik vraag ieder om aandacht te schenken aan de pastorale weg van deze kerk, die particulier is, maar door wie ze leidt ook universeel. Samen op weg gaan is altijd een garantie voor trouw aan het evangelie. Samen en in harmonie. Op zoek om de kerk te verrijken met zijn eigen charisma, maar met in het hart het ene lichaam te zijn waarvan Christus het hoofd is. De tweede opmerking die ik graag aan u wil meegeven is die over voorbeeldigheid. Ter gelegenheid van de priesterwijdingen op 31 mei, jongstleden, heb ik in mijn homilie herinnerd aan het belang van transparantie in het leven, gebaseerd op de woorden van Paulus, die tegen de oudsten van Efeze zegt: "U weet hoe ik mij gedragen heb." Ik vraag u met het hart van een vader en een herder. Laten wij er allemaal naar streven, geloofwaardige en voorbeeldige priesters te zijn. We zijn ons bewust van de beperkingen van onze natuur en de Heer kent ons door en door. Maar we hebben een buitengewone genade ontvangen. Ons is een kostbare schat toevertrouwd, waarvan wij dienaars, dienaressen zijn. En van de dienaar wordt gevraagd trouw te zijn. Niemand van ons is vrijgesteld van de verlokkingen van de wereld, van de stad, met haar duizenden voorstellen, die ons zelfs kan wegtrekken van het verlangen naar een heilig leven, een nivellering kan veroorzaken, waar de diepe waarden van het priester zijn verloren gaan. Laten jullie je nog steeds aangetrokken voelen door de roep van de Meester, om de liefde van het eerste uur te voelen en te beleven, die jullie dreef tot het maken van sterke keuzes en moedige verloocheningen. Als we samen proberen voorbeeldig te zijn in een nederig leven, dan zullen we de vernieuwende kracht van het evangelie voor iedere man en vrouw tot uitdrukking kunnen brengen. Een laatste opmerking die ik graag wil meegeven, is dat wij de uitdagingen van onze tijd in een profetische sleutel willen zien. We zijn bezorgd en bedroefd over alles wat er elke dag in de wereld gebeurt. We zijn gewond door het geweld dat dood veroorzaakt. We worden aangesproken over ongelijkheid, armoede, zoveel vormen van sociale marginalisatie, het wijdverspreide lijden dat de kenmerken aanneemt van een malaise die nu niemand meer ontziet. En deze realiteiten doen zich niet alleen elders voor, ver van ons vandaan, maar treffen ook onze stad Rome, die gekenmerkt wordt door vele vormen van armoede en ernstige noodsituaties, zoals huisvesting. Een stad waar, zoals Paus Franciscus opmerkte, de grote schoonheid en de charme van de kunst ook gepaard moet gaan met eenvoudig decorum en normale functionaliteit op de plaatsen en in de situaties van het gewone dagelijkse leven. Want een stad die leefbaarder is voor haar burgers, is ook gastvrijer voor iedereen. De Heer heeft ons gewild in deze tijd, vol uitdagingen, die soms groter lijken dan onze kracht. We zijn geroepen om deze uitdagingen te omarmen, om ze evangelisch te interpreteren, om ze te beleven als kansen om te getuigen. Laten wij er dus niet voor weglopen. Laat pastorale toewijding, net als studie, voor iedereen een leerschool worden om te bouwen aan het Koninkrijk van God in de complexe en uitdagende geschiedenis van vandaag. In recente tijden hebben we het voorbeeld gehad van heilige priesters die een passie voor geschiedenis wisten te combineren met de verkondiging van het evangelie, zoals Don Primo Mazzolari en Don Lorenzo Milani, profeten van vrede en gerechtigheid. En hier in Rome hadden we Don Luigi di Liegro, die, geconfronteerd met zoveel armoede, zijn leven gaf om wegen te zoeken voor gerechtigheid en menselijke vooruitgang. Laten wij putten uit de kracht van deze voorbeelden om door te gaan met het zaaien van heiligheid in onze stad. Dierbaren, ik verzeker u van mijn nabijheid, mijn genegenheid en mijn bereidheid om met u mee te gaan. Laten wij ons priesterleven aan de Heer toevertrouwen en hem vragen te groeien in eenheid, voorbeeldigheid en profetische toewijding om onze tijd te dienen. Mogen de oprechte oproep van de heilige Augustinus ons vergezellen, die zei: heb deze kerk lief. Blijf in deze kerk. Wees deze kerk. Heb de goede herder lief, de mooie bruidegom, die niemand bedriegt en niet wil dat iemand verloren gaat. Bid ook voor de afgedwaalde schapen, dat ook zij mogen komen, dat ook zij mogen herkennen, dat ook zij mogen liefhebben, dat er één kudde mag zijn en één herder. Ik dank u. De mooie woorden van Paus Leo XIV, gericht aan de clerus en zij die meewerken met de clerus in Rome. U weet, de paus is bisschop van Rome en dus is zo'n ontmoeting met alle priesters natuurlijk en met de diakens en met zij die meewerken in het dienstwerk dat pastoraal gegeven wordt in Rome zeer belangrijk. Een mooi moment tussen deze bisschop van Rome en de priesters die onder zijn zorgen, onder zijn pastorale zorgen, hun ambt beoefenen. Op woensdag 11 juni dan heeft de paus de generale audiëntie gehouden, een zonovergoten Sint-Pietersplein, enorm veel mensen die naar daar waren gekomen om naar de Heilige Vader te luisteren, om een glimp van hem op te vangen en wie weet het geluk te hebben om hem misschien even de hand te kunnen schudden of een kindje aan te reiken om gezegend te worden. Een mooi gebruik dat al vele jaren eigenlijk deel uitmaakt van de traditie van deze generale audienties en ontmoetingen met de Heilige Vader. Of, als je heel veel geluk had, misschien wel een high five hier en daar. We zien het allemaal bij deze audienties, bij deze momenten waar er toch ja, wat ontmoeting kan zijn tussen de Heilige Vader en de verzamelde pelgrims. We gaan luisteren naar zijn woorden. Meer bepaald bespreekt hij een parabel die werd beluisterd vlak bij het begin van de audiëntie, namelijk die uit het evangelie volgens de heilige Marcus, waar de ontmoeting tussen Bartimeus aan de poort van Jericho en Jezus plaatsvindt. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV in deze catechese, deze meditatie die hij heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, con questa catechesi vorrei portare il nostro sguardo su un altro aspetto essenziale della vita di Gesù,
cioè su dierbare broeders en zusters. Met deze catechese wil ik onze blik richten op een ander essentieel aspect van Jezus' leven, namelijk zijn genezingen. En daarom nodig ik jullie uit om je pijnlijkste, kwetsbaarste delen voor het hart van Christus te plaatsen. Die plekken in je leven waar je het gevoel hebt vast te zitten en geblokkeerd te zijn. Laten we de Heer vol vertrouwen vragen om onze roep te horen en ons te genezen. Het personage dat ons vergezelt in deze overdenking helpt ons te begrijpen dat we nooit de hoop mogen opgeven. Zelfs niet als we ons verloren voelen. En deze is Bartimeus, een blinde man en bedelaar, die Jezus ontmoette in Jericho. En de plaats is veelzeggend. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Maar hij begint zijn reis als het ware vanuit de onderwereld van Jericho, een stad onder zeeniveau. Jezus is in feite door zijn dood gegaan om die Adam terug te halen die onder de zeespiegel is gevallen en die ieder van ons vertegenwoordigt. Bartimeus betekent zoon van Timeus. Het beschrijft iemand dus via een relatie, maar toch is hij dramatisch alleen. Deze naam zou echter ook zoon van eer of van bewondering kunnen betekenen. Precies het tegenovergestelde van de situatie waarin hij zich bevindt. En omdat de naam zo belangrijk is in de Joodse cultuur, betekent het dat Bartimeus niet ervaart waartoe hij geroepen is. In tegenstelling tot de grote beweging van mensen die achter Jezus aanlopen, staat Bartimeus stil. De evangelist zegt dat hij op de weg zit, langs de weg. Dus heeft hij iemand nodig die hem opnieuw op de been helpt? Wat kunnen wij doen wanneer we ons in een situatie bevinden die geen uitweg lijkt te bieden? Bartimeus leert ons een beroep te doen op de hulpbronnen die we in ons dragen en die deel van ons zijn. Hij is een bedelaar. Hij kan dus vragen. Hij kan roepen. Als je echt naar iets verlangt, dan doe je er alles aan om het te bereiken. Zelfs als anderen je verwijten maken, je vernederen, zeggen dat je het moet laten gaan. Als je er echt naar verlangt, blijf dan roepen. De kreet van Bartimeus uit het evangelie van Marcus, zoon van David, Jezus, ontferm u over mij, is in de Oosterse traditie een bekend gebed geworden dat ook wij kunnen gebruiken. Heer Jezus Christus, zoon van God, ontferm u over mij, een zondaar.
Abbi pietà di me, peccatore. Bartimeo
Bartimeus is blind, maar paradoxaal genoeg ziet hij beter dan de anderen en herkent hij wie Jezus is. Geconfronteerd met zijn schreeuw, houdt Jezus halt en roept hem, want er is geen schreeuw die God niet hoort, zelfs als we ons er niet van bewust zijn dat we ons tot hem richten. Het lijkt vreemd dat Jezus, geconfronteerd met een blinde man, niet meteen naar hem toe gaat. Maar als we erover nadenken, is dit de manier om het leven van Bartimeus nieuw leven in te blazen. Hij spoort hem aan om op te staan. Hij vertrouwt erop dat hij kan lopen. De man kan weer opstaan. Hij kan opstaan uit zijn doodsstrijd. Maar daarvoor moet hij een heel belangrijk gebaar maken. Hij moet zijn mantel afwerpen. Voor een bedelaar is de mantel alles. Het is veiligheid, het is een huis, het is de verdediging die hem beschermt. Zelfs de wet beschermde de mantel van de bedelaar en eiste dat hij deze 's avonds zou teruggeven als deze als onderpand was aangenomen. Maar vaak zijn het juist onze schijnbare zekerheden die ons tegenhouden, die we onszelf hebben opgelegd om ons te verdedigen en die ons in plaats daarvan verhinderen om te gaan. Om naar Jezus toe te gaan en zich te laten genezen, moet Bartimeus zich in al zijn kwetsbaarheid aan hem blootgeven. En dit is de fundamentele stap in elke weg naar genezing. Zelfs de vraag die Jezus hem stelt lijkt vreemd. Wat wil je dat ik voor je doe? Maar in werkelijkheid is het niet vanzelfsprekend dat we van onze ziekten genezen willen worden. Soms blijven we liever zitten om geen verantwoordelijkheid te moeten nemen. Het antwoord van Bartimeus is diepzinnig. Hij gebruikt het werkwoord anablepein, dat weer zien kan betekenen, maar dat we ook zouden kunnen vertalen als omhoog kijken. Bartimeus wil namelijk niet alleen weer zien, hij wil ook zijn waardigheid terugkrijgen. Om omhoog te kijken, moet je je hoofd optillen. En soms zitten mensen vast, omdat het leven hen vernederd heeft en willen ze gewoon hun waarde terugvinden. Wat Bartimeus redt en ieder van ons is geloof. Jezus geneest ons, zodat we vrij kunnen worden. Hij nodigt Bartimeus niet uit om hem te volgen, maar zegt dat hij moet gaan, dat hij weer op weg moet gaan. Marcus besluit het verslag echter met de mededeling dat Bartimeus Jezus is gaan volgen. Hij koos er uit vrije wil voor om hem te volgen die de weg is. Dierbare broeders en zusters, laten wij vol vertrouwen onze eigen ziekten en ook die van onze dierbaren aan Jezus voorleggen. Laten we de pijn van hen die zich verloren voelen en geen uitweg meer hebben, aan Jezus voorleggen. Laten wij ook voor hen roepen en erop vertrouwen dat de Heer halt zal houden en ons zal horen. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 juni. Zo is het voor ons tijd geworden, dierbare luisteraars, om samen het Angelus te bidden. En wij wachten nog op het moment waarop dat de Heilige Vader voor de eerste keer zelf het Angelus zal, dat mogen we verwachten, zingen. Maar dat is dus momenteel nog niet het geval. Dat wil zeggen dat wij zelf het Angelus zullen bidden, wachtend op het moment waarop we dus die audio ook bij u zullen kunnen brengen. En vanaf dan zullen we steeds samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Laten wij dat doen, in het bijzonder voor al zijn intenties, voor zijn pontificaat en voor alle zaken die hij in de catechese van de generale audiëntie duidelijk heeft willen maken. Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui, angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij dit tweede deel van Radio Vaticaan. Op woensdag 11 juni kwam er een verklaring van de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel. Namelijk het volgende. Met voldoening vernemen we dat vandaag, ter gelegenheid van de aanvaarding door Monseigneur Joseph Lin Yuntuan van het ambt van hulpbisschop van Fuzhou, zijn bisschoppelijk ambt ook civielrechtelijk is erkend. Deze gebeurtenis is een verdere vrucht van de dialoog tussen de Heilige Stoel en de Chinese autoriteiten en is een belangrijke stap in de gemeenschappelijke weg van het bisdom. En dat gaat natuurlijk over de wat moeilijke situatie waar de kerk zich in bevindt in China. U weet, er is eigenlijk een soort van staatskerk, zeg maar, die gecontroleerd wordt door het communistische regime van Xi Jinping. En je hebt een ondergrondse kerk, vele jaren ook gehad, die veel geleden heeft en die dus eigenlijk de eigenlijke katholieke kerk is. Onder paus Franciscus, maar dat was een dialoog die reeds begonnen was onder paus Benedictus XVI, is men gaan zoeken naar een akkoord tussen de Heilige Stoel, de kerk en het communistische regime. Men heeft daar een geheim akkoord gesloten. We kennen de inhoud van dit akkoord niet helemaal, maar een van de zaken is dus dat wanneer een bisschopsbenoeming gebeurt, in dit geval is het een hulpbisschop, maar een bisschopsbenoeming dient ook erkend te worden door het regime zelf. En dan pas is er een akkoord, zeg maar, tussen beiden om een soort van goedkeuring te geven aan de kandidaat die daarvoor is gevraagd en die daar ook ja heeft op gezegd. In dit geval dus een benoeming van Monseigneur Joseph Lin Yuntuan. We zullen dat zo meteen ook horen bij de benoemingen tijdens de Vaticaanse hymne. En zo wordt de dialoog met de Chinese autoriteiten verder gezet. Een andere belangrijke stap bijvoorbeeld die paus Franciscus heeft genomen, dat hoort u tijdens iedere generale audiëntie, dat is namelijk de toevoeging van het Chinees als officiële taal aan de talen die gebruikt worden tijdens de generale audiëntie. Een ander persbericht meldt een telefoongesprek tussen de paus en de president van de Spaanse regering, eveneens op 11 juni. In de namiddag had paus Leo XIV een telefoongesprek met de heer Pedro Sánchez Pérez Castejón, de president dus van de Spaanse regering, waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak voor de aanwezigheid van koning Felipe en koningin Letizia bij de Eucharistie voor het begin van het Petrusambt. Tijdens het gesprek bespraken ze onderwerpen van gemeenschappelijk belang, waaronder de migratiecrisis, de noodzaak om bruggen te bouwen om lopende conflicten op te lossen en de verdediging van de menselijke waardigheid. Tot slot, na het bespreken van de vierde internationale conferentie over ontwikkelingsfinanciering, die in de maand juni in Sevilla zal worden gehouden, hernieuwde de president van de Spaanse regering de uitnodiging aan de Heilige Vader om Spanje te bezoeken. Dat is ook heel gebruikelijk wanneer dat er een officiële communicatie is tussen de paus, niet alleen de leider van de katholieke kerk, maar ook het staatshoofd van Vaticaanstad, met een ander staatshoofd, dat die regering, en zeker als er een goede relatie is tussen beide landen, om de Heilige Vader uit te nodigen voor een apostolisch bezoek aan, in dit geval, Spanje. Daar werd geen antwoord op gegeven, dat is ook niet onmiddellijk de bedoeling, hoewel de paus dat natuurlijk kan doen, maar er moet bekeken worden in welke mate dat werkbaar is qua veiligheid en dergelijke meer. Er zijn tal van zaken die daar komen bij kijken. Ik ben er zeker van dat als de mensen die verantwoordelijk waren voor de organisatie van het apostolisch bezoek van paus Franciscus aan ons land meeluisteren, dat ze dat zullen beamen. Mocht daar verder communicatie over komen vanuit het Vaticaan, dan zullen we u zeker via Radio Vaticaan natuurlijk daarvan op de hoogte houden. De paus heeft ook gevraagd aan de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin een boodschap in zijn naam de wereld in te sturen, en dat naar aanleiding van de tragische vliegramp die in India het leven heeft gekost aan meer dan 200 passagiers die aan boord waren van een vliegtuig van Air India. In Ahmedabad, een stad in het westen van India. Het toestel had eigenlijk naar Londen moeten vliegen, maar stortte neer kort na het opstijgen. Men spreekt dus over de dood van alle passagiers, maar ook op de grond zijn er mogelijk nog een 105-tal doden gevallen. De paus laat het volgende weten. Diep bedroefd over de tragedie met een vliegtuig van Air India in de buurt van Ahmedabad, stuurt zijn heiligheid paus Leo XIV zijn oprechte condolences naar de families en vrienden van diegenen die het leven hebben verloren. Samen met de verzekering van gebeden voor allen die betrokken zijn bij de herstelpogingen. De zielen van de overledenen toevertrouwend aan de genade van de Almachtige, vraagt zijn heiligheid over alle betrokkenen de goddelijke zegen van genezing en vrede. Aldus kardinaal Pietro Parolin in naam van de paus. Ja, op korte tijd heeft dus twee tragedieën, enerzijds dus die vliegramp, maar we denken ook natuurlijk aan de tragische gebeurtenissen in Graz in Oostenrijk, waar een jonge student besloot om met wapens naar een school te trekken en daar enkele van zijn medestudenten jammer genoeg van het leven te beroven. Een tragisch gebeuren zou het gevolg geweest zijn van pesterijen, maar het onderzoek dient daar nog gevoerd te worden. Ook daar heeft de Heilige Vader naar verwezen op het einde van de generale audiëntie op woensdag 11 juni. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En we geven u dan ook nog een overzicht van de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo benoemde de paus eerwaarde heer Henry Joel Velasquez Hernandez tot bisschop van het bisdom La Ceiba in Honduras. U hoorde reeds over de benoeming van monseigneur Giuseppe Lin Yun Tuan tot hulpbisschop van Fushuo in de provincie van Fushuan in China, werd dus door de staat erkend. Eerwaarde heer José Sebastián Tecum Cherukinel is benoemd tot bisschop van Jullundur in India en monseigneur Ramón Alberto Rolón Guespa tot bisschop van Chiquinquirá in Colombia. Tot slot werd pater Nelio Pereira Pita benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Braga in Portugal. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden, zoals steeds, van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.